Goedenavond. Mijn waardering dat jullie, ondanks het mooie weer, ondanks dat er zoveel in de tuin moet gebeuren, toch gekomen zijn. Gezegend zijn jullie. En daar gaat het over vanavond. Wie weet niet waar het vanavond over gaat? Wie is echt als een verrassing gekomen en iedereen, leuk. Nou, ik zal het jullie vertellen dan maar. Het gaat over zegen en vloek. Ja, zegen en vloek. En ter inleiding wil ik iets lezen uit de brief van Jacobus. Ik heb een heleboel teksten vanavond, dus daarom heb ik een briefje meegebracht waar dat op staat. Jacobus 3, daar staat al boven in mijn NBG-vertaling, de zonden der tong. Vers 5, zo is ook de tong een klein lid en voert toch een hoge toon. Zie hoe weinig vuur een groot bos in brand steekt. Ook de tong is een vuur, zij is de wereld der ongerechtigheid. De tong neemt haar plaats in onder onze leden als iets dat het gehele lichaam bezoedelt en het rad der geboorte in vlam zet, terwijl zij zelf in vlam gezet wordt door de hel. Want alle soorten van wilde dieren en vogels, van kruipende dieren en zeedieren worden bedwongen en zijn bedwongen door de menselijke natuur. Maar de tong kan geen mens bedwingen. Zij is een onberekenbaar kwaad, vol dodelijk venijn. Met haar loven wij de Heere en Vader en met haar vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis Gods geschapen zijn. Uit dezelfde mond komt zegening en vervloeking voort. Dit moet, mijn broeders, niet zo zijn. En mijn zusters evenmin. Maar u weet het, broeders in het Nieuwe Testament, dat betekent nagenoeg altijd broeders en zusters, behalve als de zusters apart genoemd worden. Dit is een heel belangrijk gedeelte. En het is opvallend hoeveel de Bijbel spreekt over ons onderwerp van vanavond. Zegen en vloek. Laten we mogen beginnen met een klein taallesje. Dat vind ik ook leuk. Ik hou van taal. Maar ik vind het ook aardig om dat met u te delen, want het is belangrijk. Als je kijkt naar die woorden in het oorspronkelijke, vooral in het Grieks van het Nieuwe Testament, dan betekent zegen, is in het Grieks eulogio. Eu, dat is goed. Dat kom je in een heleboel woorden tegen, euforie. Ook in euevangelion, dat wij dan evangelie noemen. Goed betekent het. En logio komt van logos, spreken. Het goede spreken over. Als u nog Frans in uw pakket hebt gehad, dan weet u dat het zegenen is benir. Maar dat is een samentrekking van een langer woord. In het Italiaans is het zuiver bewaard gebleven benedicere. Dicere of dikere, zoals de kinderen nu op school moeten zeggen, is zeggen en bene is goed, het goede. Het goede zeggen. Zegenen is het goede zeggen over iemand. Vloeken daarentegen is in het Grieks kakologio. Kakos is slecht, denk maar aan een kakofonie. Je hebt nog wel meer woorden waar dat in voorkomt. U kent altijd veel meer Grieks dan u zelf weet. Kakologio betekent het kwade spreken over iemand. Wij kennen dat in het woord kwaadsprekerij. En kwaadsprekerij is ook een vorm van vervloeking, zullen we zien. In het Latijn hetzelfde weer, in het Italiaans maledicere. Male, dat is slecht, boos. En dicere is weer zeggen, het kwade over iemand zeggen. Zegen is het goede over iemand uitspreken en vloeken is het kwade over iemand uitspreken. Nou moet je daarbij meteen al een groot onderscheid maken. Er is een verschil tussen een zegen en een zegenwens. Als u 's morgens op het bedrijf aankomt of waar u ook al werkt, dan zegt u goedemorgen. Dat luidde oorspronkelijk God schenke u een goede morgen. Dat is een hele mond vol, dus we hebben dat wat afgekort. In het Beiers en Oostenrijks zeggen ze nog altijd grüß Gott. Daar zit het woord God er tenminste nog in. Es grüß dich Gott, dat betekent God mogen jou groeten, maar dan groeten in de zin van zegenen. Dat is de oorspronkelijke betekenis van groeten. Daarom moet je dwaaleraars niet groeten, zegt 2 Johannes. Dat wil niet zeggen goedemorgen weigeren, maar dat betekent spreek geen zegen over hen uit. God schenkt u een goedemorgen, maar dat is een zegenwens. Niet echt een zegen. Als dat zo was, dan zou iedereen met wie wij in aanraking kwamen en die wij goedemorgen wensen, ook inderdaad een stralende morgen hebben. Maar het is een zegenwens. Maar het echte zegenen, en dat is heel belangrijk, dat is het proclameren van zegen. Door, dit is heel belangrijk, door het uit te spreken gebeurt er ook iets. De ene voorganger zegt aan het einde, de genade van onze Heer Jezus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen, dat is een zegenwens. De andere zegt, is met u allen, dat is een zegen. Nou ja, of je het zo precies kan scheiden. Maar u voelt het verschil. Zij met u allen. Er staat trouwens helemaal geen is of zij. Er staat helemaal niks in het Grieks. Maar dat kun je dus invullen. En als je het voorzichtig aanpakt, dan spreek je een zegenwens uit. Die heeft ook eigenlijk niet zoveel kracht. Want je spreekt alleen maar iets wat je hoopt uit. Je hoopt dat de gemeente met een zegen naar huis mag gaan. Maar als je zegt is met u allen, tenzij dat je geen kracht hebt, dan ben je alleen maar bezig met brani schoppen. Want dan spreek je iets uit wat helemaal niet waar is, dan lieg je eigenlijk. Vandaar dat het veiliger is om te zeggen, zij met u allen. Maar als je werkelijk zegen proclameert, dan spreek je uit, is met u allen. En dan bedoel je ook, op dit eigenste moment dat ik deze woorden spreek, daalt Gods kracht op u neer. Ik ga dus ook 3 betekenissen noemen van dat zegenen, die allemaal afgeleid zijn van het goede spreken over. Het goede uitspreken over. En de eerste betekenis zou je kunnen aanduiden met het woord proclameren. Door iets te zeggen, doe je het. Wij kennen een heleboel van dat soort werkwoorden. Als wij zeggen, ik doop u, dan moet je natuurlijk ook wel onder water stoppen. Maar dan geef je daarmee aan dat het wat anders is dan dat iemand toevallig net een bad nodig heeft. Niet dat die woorden magische betekenis hebben, maar ze geven aan wat de zin van de handeling is. En hetzelfde als we iemand salven of wat dan ook. We proclameren daarmee, we spreken daarmee iets uit dat in de geestelijke wereld gebeurt, maar dat wij met onze mond uitspreken. Dit is ontzettend belangrijk om te begrijpen wat er in de genezingsbediening gebeurt. Daar komen we waarschijnlijk nog wel op terug. En heel veel mensen hebben er moeite mee. Die vinden het helemaal niet moeilijk om een wens uit te spreken. Ik hoop dat de Heer je mag genezen. Of een gebed uit te spreken, Heer, wilt u deze persoon genezen? En dan moet maar blijken of de Heer dat inderdaad wil of niet. En als hij het niet wil, gebeurt het toch niet. En als hij wel wil, gebeurt het toch wel. Je hebt daarmee dus niks geproclameerd. Je hebt geen zegen uitgesproken. Hoogstens een wens, een hoop. Maar als je zegt genezen in de naam van de Heer Jezus, dat is veel riskanter. En als je erg beducht bent voor je eigen hartje en voor je reputatie, en als je erg bang bent dat er niks gebeurt en dat jij dan afgaat, ja, dan kan ik me voorstellen dat je niet durft te zegenen. Maar als je zegt, genees in de naam van de Heer Jezus en er gebeurt wat, dan heb je echt zegen uitgesproken. Je hebt genezing geproclameerd over iemand. En nogmaals, onze woorden, die zijn niets anders dan fysische trillingen, luchttrillingen. Maar die woorden, daarmee gaat gepaard iets dat zich in de geestelijke onzichtbare wereld voltrekt. En dat is natuurlijk met vloeken steeds hetzelfde. Alleen dat is zo negatief, maar je kunt dat er zelf elke keer bij zeggen. Als je iemand vervloekt, dan proclameer je ook iets. En dan kan het precies zo gebeuren dat je niet alleen maar een hatelijke wens uitspreekt, maar dat je daadwerkelijk kwaad over iemand brengt. Het goede spreken over iemand wordt dan ook het goede aanbrengen aan iemand. En het kwade uitspreken over iemand, iemand vloeken, betekent dan ook letterlijk het kwade over hem afroepen. Dan heb je echt te maken met zegen en vloek. De tweede betekenis is, en die vloeit er al een beetje uit voort, maar die moet ik toch apart noemen. Er is kracht in je tong. Dat hebben we gelezen in Jacobus 3. Er is kracht in onze woorden. En daarom is zegenen ook altijd kracht verlenen. De allereerste keer dat het woord zegenen in de Bijbel voorkomt, is in Genesis 1. Eerst bij de dieren, God zegende de dieren en hij sprak. En daarna ook bij de mens. Als hij de mens geschapen heeft, dan zegent hij de mens. Hoezo is die mens dan nog niet goed genoeg? Nee, het betekent dat God een relatie met die mens aangaat. Dat wijst ook, daar wijst zijn spreken ook op. Maar ook dat hij die mens op een bijzondere wijze kracht verleent. Trouwens, bedenk hoe belangrijk het spreken van God alleen al is in Genesis 1. 10 keer staat er, Vayomer Elohim, en God sprak, en God sprak. Hij sprak en het was er, zegt je Psalm 33. Dat is nou spreken in kracht. Dat is nou woorden hebben kracht. Zoveel kracht, dat hij die dat woord sprak, zelf het woord genoemd wordt met een hoofdletter. De Heer Jezus in Johannes 1. Hij is het woord en het woord was bij God en het woord was God. En alle dingen zijn door het woord geworden. God sprak het woord. En dat woord dat hij sprak, dat is God de Zoon zelf. En door te spreken proclameert hij dingen over mensen en over deze schepping. En daarmee verleent hij kracht aan deze schepping. Vloeken is dus het omgekeerde. Vloeken kan iemands kracht wegnemen. Vloeken kan iemands kracht kapot maken. Iemand krachteloos maken, letterlijk. We zullen direct voorbeelden daarvan zien. Er is nog een derde betekenis van zegenen. En die kunnen wij in onze Nederlandse taal moeilijk meemaken, want we kennen dat eigenlijk nauwelijks. Maar in het Grieks en het Hebreeuws is het heel gewoon en in het Engels en het Frans ook heel gewoon. Bijvoorbeeld loven kan je in het Engels ook uitdrukken met het woord to bless. Normaal is to bless zegenen. Maar als je zegt bless the Lord my soul, dan vertaal je niet met zegenen, dan vertaal je met loof. Loof de Heere mijn ziel. Béni soit l'éternel. Béni, benieren, zegenen, maar hier betekent het loven. Benedicere in het Italiaans hetzelfde, in het Latijn ook, in het Grieks ook. Als je kijkt naar Efeze 1 vers 3, dan staat er in sommige vertalingen, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. In 1 Petrus 1 vers 3 hetzelfde. Anderen zeggen, ja dat snappen de mensen niet, je krijgt er altijd vragen over in het Nederlands, in het Duits, in het Frans, in het Engels nooit. Want die zijn eraan gewend. Maar dan zijn er mensen die zeggen, hoe kunnen wij nou God zegenen? Hoe kunnen wij nou iets over God proclameren? Hoe kunnen wij nou God kracht verlenen? Nee, dit is een derde aspect van het woord loven. Loof de Heer, mijn ziel. En dat kun je zeggen met hetzelfde woord als dat elders zegenen betekent. Dat gebeurt in het Oude Testament, dat gebeurt in het Nieuwe Testament en dat gebeurt in een aantal talen, maar nou toevallig in het Nederlands en het Duits nauwelijks. Wij snappen althans die uitdrukking niet goed. Maar je ziet het bijvoorbeeld prachtig in Genesis 14 bij Melchizedek. Melchizedek, daar wordt gezegd, geprezen zij God de Allerhoogste. Dat is het gewone woord voor zegenen, barak in het Hebreeuws. U kent misschien wel, elk Joods gebed begint bijna met de woorden Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Gezegend zijt gij, koning van het heelal. Heer onze God, koning van het heelal. Baruch, dat komt van het werkwoord barach, zegenen. Maar dat kan ook betekenen loven. Loof de Heere mijn ziel. Zegenen en loven ligt dicht bij elkaar. Hoe kan dat? Wat is het verband met die andere betekenissen? Loven is het goede uitspreken van iemand. Hé, dat hadden we net ook. Maar met een klein verschilletje. Als iemand nog niet gezegend is en ik zegen hem, en er zit werkelijk kracht in mijn woorden, dan bezorg ik die persoon kracht. Bij God kun je dat niet. Wij kunnen aan Gods kracht en heerlijkheid niets toevoegen. Maar wij kunnen die kracht en die heerlijkheid van God wel proclameren in de zin van algemeen bekendmaken. Dat is de reden waarom wij spreken over God verheerlijken. Hoe kun je nou God verheerlijken? God is toch al heerlijk? Hoe kunnen wij hem nou heerlijker maken? Dat is ook niet de bedoeling. God verheerlijken betekent zijn heerlijkheid uitdrukken. Er staat zelfs een paar keer in het Nieuwe Testament, de mensen rechtvaardigden God. Nou, dat God goddeloze rechtvaardigt, kan ik begrijpen. Maar hoe kunnen mensen nou God rechtvaardigen? Dat betekent simpelweg niet hem rechtvaardig maken, maar zijn gerechtigheid proclameren. Dus of iemand is al goed, en dan loof je zijn goedheid. Of iemand is het nog niet, en dan proclameer je het goede over hem, opdat hij het ontvangt. Dat zijn de twee kanten van dat woord zegenen. Je kunt God zegenen. Dat zijn de Genesis 14 eerst gezegend, zei God Allerhoogste. En dan staat er dat Melchizedek Abraham zegende. Precies hetzelfde woord. Hij proclameerde het goede over Abraham, opdat Abraham dat goede zou ontvangen. En als we het goede over God proclameren, dan ontvangt God niks van ons. Maar dan spreken wij uit dat God heerlijk is. Dat noemen wij lofprijzing. Dus het is heel belangrijk, dit is heel elementair. Als je dat niet weet, dan kom je niet zoveel verder met dat onderwerp. En met vloeken is het dus hetzelfde. Vloeken is het kwade over iemand proclameren. Iemand heeft dat kwade nog niet, maar als je hem vloekt, dan komt dat kwade op hem. Als je God vloekt, dan kun je God niet omlaag halen, maar wel in het denken van de mensen. Jij trekt in jouw voorstellingen, in jouw proclamatie, in jouw woorden, haal jij God naar beneden. En als je een mens vloekt, doe je hetzelfde. Je berooft die mens van zijn kracht. Je berooft hem in zekere zin ook van zijn glorie als mens. Je berooft hem van bepaalde zegeningen. Je haalt hem naar omlaag. Je trapt op die mens. En dat kan dramatische gevolgen hebben. Want er is kracht in onze mond. Zowel om het goede te betuigen over iemand, als ook om het kwade te betuigen over iemand. Kom, zoekt u eens het boek Spreuken op. U mag ook gewoon luisteren uiteraard. Maar daar hebt u nou een paar prachtige voorbeelden van wat de tong kan uitwerken. Daar staat niet altijd per se het woord zegenen of vloeken. Maar wat ermee bedoeld wordt, komt daar duidelijk in tot uitdrukking. In Spreuken 11 bijvoorbeeld, in het 9e vers, daar lezen we: met de mond stort de Godvergetene zijn naaste in het verderf. Maar door kennis worden de rechtvaardigen gered. Zie je, je kunt iemand in het verderf storten puur door je woorden. Hier zie je nou wat de kracht van een vloek kan doen. Hij kan een mens in het verderf storten. Dat kun je op een heleboel manieren doen, maar je kunt het dus blijkbaar ook gewoon door woorden van je mond. In het volgende hoofdstuk, in hoofdstuk 12 vers 18 lezen we: er zijn er wier gepraat werkt als dolksteken, maar de tong der wijze brengt genezing aan. Het eerste, dat staat er niet, maar dat is de vloek. Die vloek is altijd een dolksteek. Je beschadigt de ander daarmee, met wat jij zegt. Maar de tong van de wijzen brengt genezing aan. Die hoopt niet alleen maar op genezing. Die zegt: Heere God, wilt u alsjeblieft deze persoon genezen? Nee. De tong brengt genezing aan. Psalm 107 zegt: de Heere zond zijn woord en genas hen. En dat woord komt altijd via menselijke instrumenten. Dit is dus een heel belangrijk woord. De tong van een mens kan zegen uitspreken waardoor iemand geneest. Hoofdstuk 18 van Spreuken, vers 21. Dood en leven zijn in de macht der tong. Wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten. Zowel ten goede als ten kwade. Als je dood spreekt met je tong, dan breng je negatieve dingen. Dan breng je het kwaad over een ander. En daar zul je ook zelf de vruchten van plukken. Spreek je leven uit met jouw tong, dan zal de ander gezegend worden en zul jij daar ook zelf deel aan hebben. Ik lees er nog even bij Spreuken 26 vers 2, eigenlijk meer als een bemoediging. Gelijk een mus wegfladdert en een zwaluw heen vliegt, zo is een ongegronde vloek. Hij treft geen doel. Ik ben blij dat dat ook in staat. Niet elke zegen treft doel. Als er geen kracht achter zit, achter onze woorden, dan gebeurt er niks. Het is geen magie, het zijn geen toverspreuken. Het idee van een toverspreuk is dat die altijd werkt. Sesam, open u, maakt niet uit in welke gezindheid je dat zegt. Abracadabra, als je de formule uitspreekt, dan gebeurt er wat. Dat is in de Bijbel nooit zo. Daarom is het nooit magie. Er moet altijd een intentie achter zitten. Er moet kracht achter zitten. Mijn woorden hebben kracht als er kracht achter zit die met die woorden wordt overgedragen. Je ziet dat mooi in 1 Korinthe 4, waar Paulus de praatjes van de critici aan de kaak stelde. Die hadden allerlei dingen aan te merken, maar er was geen kracht bij hen. En dan zegt Paulus in 1 Korinthe 4 vers 20, het koninkrijk Gods bestaat niet uit woorden, en dat betekent in dit geval de holle praatjes van de critici, maar het bestaat uit kracht. Er zijn dus gelukkig ook vloeken die zijn ongegrond. Ze treffen geen doel. Ze dwarrelen over je hoofd heen. Dus alsjeblieft, verval niet in het magische denken. Als iemand iets kwaads over jou uitspreekt, dan breng je dat onmiddellijk bij de Heer. Je zegt, verbreek dat in de naam van de Heer Jezus Christus. Daar zit natuurlijk ook van huis uit een stukje bijgeloof in. Als iemand niest, dan zeggen we gezondheid. En dat de volledige zin luidde hier, God schenk jou gezondheid, want men geloofde in de middeleeuwen dat als iemand nieste, dan was hij even heel kwetsbaar en dan konden de demonen stiekem naar binnen glippen. Maar door, is dat zo, dacht je dat ik hier zat te liegen, zuster? Is dat zo, vraag zie je? En door te zeggen, dat is echt waar, kijk in mijn ogen, dat is echt waar. Door te zeggen, God schenk je gezondheid, of God bless you, zegene jou in het Engels, voorkwam je dat dat gebeurde. Dan krijgt dat dus een magische betekenis. Geen wonder in die middeleeuwen. Daarom zeiden de mensen ook, gaat ze weer zeggen, is dat echt zo, moet opletten. Kinderen nog steeds, als kinderen onder elkaar toveren nadoen, dan zeggen ze nog steeds hocus pocus. Dat komt uit de mis waarin de priester de woorden van Christus, het brood en de wijn kan veranderen in het lichaam van Christus. Hij zegt namelijk in het Latijn, hoc est corpus meum, dit is mijn lichaam. Op dat moment, volgens het aloude geloof, verandert dat brood in het lichaam van Christus. Nou, hoc est corpus, dat is verbasterd door hocus pocus. En die middeleeuwers die dachten dus echt dat dat toverwoorden waren. Kun je begrijpen? Door die woorden te spreken, veranderde het brood. Dus magie moet ons vreemd zijn, daar gaat het niet om. Want het gaat altijd om de vraag of er achter die woorden werkelijke kracht zijn. Zit. Daarom heb ik dit, hier is nog heftige discussie op de eerste rij. Of je ouwe Neel kunt vertrouwen. Zie je? Nee, als ik grapjes maak zal ik het aankondigen. Maar er zijn in de Bijbel vele voorbeelden van zegeningen en van vervloeking. Denk alleen al aan de aartsvaderlijke zegen waarmee Isaac zijn zonen zegent. Hebreeën 11 vat samen, Isaac zegende zijn zonen Jacob en Esau met het oog op toekomstige dingen. Denk aan de veel verdergaande zegen van Jacob over zijn 12 zonen in Genesis 49 en de 2 zonen van Jozef in Genesis 48. Denk aan de zegen van Mozes in Deuteronomium 33 over de 12 stammen Israëls. Dit zijn heel, heel diepe zegeningen die niet alleen maar een wens uitspreken, maar die nog weer een nieuw element in zich bergen en dat is het profetische karakter. Je spreekt uit wat er in de toekomst gaat gebeuren, dat is passief, je voorzegt wat er gaat gebeuren, maar het heeft tegelijkertijd een karakter van zegen. Door het te zeggen, bewerk je het dus mede. Begrijpt u wat ik bedoel? Je kunt zeggen, je kunt iets voorzeggen waar je verder totaal geen invloed op hebt. Je hebt alleen passieve informatie over het feit dat het zal gaan gebeuren. Maar dan is het geen echte zegen. Een zegen is dat je dingen over de toekomst uitspreekt, die mede doordat jij dat uitspreekt in de kracht van God ook zullen gebeuren. Dat is het bijzondere van die zegen van Jacob en die zegen van Mozes. Daar gebeurt werkelijk iets. En om een negatief voorbeeld te noemen, we hebben dat net aan tafel gelezen in de afgelopen dagen, dat is de vloek van Bileam. Bileam is een valse profeet. Alleen het interessante van hem is dat we geen enkele valse profetie van hem kennen, alleen maar goede profetieën. Maar dat was de humor van God. God zei eerst, je mag niet gaan. En toen smeekte hij, want het geld lokte hem aan. En toen zei hij aan God, oké, ga dan maar je zult alleen maar zeggen wat ik wil. En Balak, de koning van Moab, die hem uitgenodigd had, deed dat met een bedoeling. Want als zo'n krachtige profeet als Bileam een volk vervloekt, dan is dat dus niet alleen maar een kwade wens, maar dan gebeurt er ook iets in de onzichtbare wereld. Dat was de bedoeling. Vervloek mij dat volk, dat betekent, roep daarmee het onheil af over dat volk. En daarom was Balak zo woest dat Bileam in plaats daarvan dat volk zegende. En daarmee het goede proclameerde over het volk. Zijns ondanks, dat kan. Je kunt dingen profeteren, ik heb straks gezegd, er moet kracht achter zitten, maar soms zie je Ik denk ook aan die profeet in 1 Koningen 13, die oude profeet in Bethel, die zeer ongehoorzaam was aan de Heere God. En toch over de jongere profeet een zegen uitsprak, een voorzegging deed. Dat kan dus. Laten we eens een paar voorbeelden in de Bijbel bekijken. En dan van het negatieve, hoe mensen een vloek over zichzelf brengen en wat de gevolgen kunnen zijn. Rebecca is een schrikwekkend voorbeeld. Als haar zoon Jacob aarzelt om vader Isaac te bedriegen, dan zegt Rebecca dat zij de vloek op zich neemt. Dat is dramatisch als mensen dat zeggen. Als ze uitspreken al het negatieve dat uit deze handeling tevoorschijn mag komen, dat neem ik op mij. Ik draag de gevolgen. Hebben ze zich wel eens gerealiseerd dat we daarna nooit meer iets over Rebecca horen? Ze had gedacht dat ze haar zoon wel spoedig weer zou terugzien als hij terugkeerde uit Paddan Aram, voorzien van een vrouw, maar ze heeft haar lievelingszoon nooit meer teruggezien. Ze heeft een vloek over zichzelf uitgesproken. En natuurlijk staat nergens bij, als gevolg van de vloek is ze jong gestorven, dat staat er niet bij, dat weet ik. Maar ik zeg, het is toch wel treffend. Petrus spreekt een vloek over zichzelf uit. Hij vervloekt zichzelf en hij zegt, ik ken die mens niet. Jezelf vervloeken betekent in zo'n geval, zo mogen de heren mij doen. Ja, nog erger, als ik die mens ooit gekend heb. Als ik hem gekend heb en ik ontken het, en ik lieg, dan mogen het volgende met mij gebeuren. Dat is een echte zelfvervloeking. Dan zeg je dat ik mag hier ter plekke doodvallen als het niet waar is, zulke verschrikkelijke dingen. Dan spreek je een vloek over jezelf uit. En ook daarvoor geldt natuurlijk dat er menige ongegronde vloek is. Gelukkig maar. Hoeveel mensen zouden er anders op aarde nog leven? Er zijn heel veel mensen die domme dingen over zichzelf uitspreken. Maar soms, zoals bij Rebecca, treffen het doel, lijkt het erop. Petrus gelukkig niet. God heeft die vloek ongegrond gemaakt. Petrus is hersteld in de kring van de discipelen. En dat is ook een geweldige zegen om te mogen weten dat soms de vloek afgewend wordt, de mensen hersteld worden. Waar ik altijd een beetje over gniffelen moet, kan je dat dan bij de Bijbel? Jazeker! Dat is bij de Joden in Handelingen 23, die een dure eed zwoeren dat ze niet meer zouden eten en drinken voordat ze Paulus gedood hadden. En dat is niet gelukt. En nu al tientallen jaren vraag ik mij af wat er toch met die mensen gebeurd zou zijn. En ik ben tot de conclusie gekomen dat ze allemaal dood zijn. Nee, ik weet het niet. Ik weet het niet, maar het is heel raar. Het is ook heel dom om zo'n vloek over jezelf uit te spreken. Want het mislukte. Dus die mensen zijn na een verloop van tijd of toch stiekem weer gaan eten. Of ze hebben hun eigen vervloeking serieus genomen. En zijn een hongerdood gestorven. Je kunt ook vloeken over andere mensen uitspreken. En daarbij maakt het een enorm verschil of je dat doet als werktuig van het vlees of van de Satan. Of, en dat is een element dat, meen ik, ontbreekt in het boek van Joseph, van niet Joseph, maar Derek Prince. There are many princes in this world. Derek Prince over zegen en vloek. Er staan een heleboel goede dingen in, maar dit was een van de elementen die ik erin vond ontbreken. Het feit dat ook een vloek van God kan komen. Dat ook God vloeken uitspreekt, niet alleen maar zegeningen. Zegeningen kunnen uit het vlees voortkomen, uit Satan voortkomen. Je vindt dat bij Jacob. Jacob is net zo dramatisch als bij zijn moeder Rebecca. Die is Laban is zijn terafim kwijt, zijn huisgoden. Nu weet Rachel, zijn dochter, had ze gestolen. En dus die had ze onder haar zadel verstopt. En ze was niet lekker en ze kon niet van het zadel afkomen. En Jacob zegt, hij spreekt een vloek uit over degene bij wie die gestolen goden aanwezig zouden zijn. Zonder het te weten spreekt hij daarmee een vloek uit over zijn eigen vrouw. En het is heel frappant dat Rachel inderdaad niet lang daarna in hoofdstuk 35 gestorven is. Ook hier zegt de schrift niet uitdrukkelijk dat kwam door deze vloek. Maar laten we zeggen, het geeft wel te denken. Bij Achan zien we dat ook. Daar wordt niet het woord vloek gebruikt, maar een ander woord. Dat is het woord ban. De ban. God slaat Jericho met de ban. Dat betekent, alles in Jericho moet, als het om mensen gaat, gedood worden. En als het om goederen gaat, ze behoren de Heere toe. Niemand mag zich eraan vergrijpen. Daar rust een vloek op als je het toch doet. Als je er toch aan vergrijpt, komt de vloek van God op jou. En dat is ook precies wat bij Achan gebeurt. De vloek daalt op hem neer. En zo zie je dat God ook vervloekingen uitspreekt en soms tot in meerdere geslachten ook de kinderen van Achan moesten sterven. En dat punt komt nog vaker aan de bod vandaag, wat voor ons in onze tijd moeilijk te verkroppen is. Dat komt omdat wij zo individualistisch denken. En er zit ook wel een kern van een Bijbels element in, want Ezechiël zegt heel nadrukkelijk, de ziel die zondigt, die zal sterven. Een vader sterft niet voor de zonde van zijn kinderen en een kind niet voor de zonde van de ouders. En toch zie je tegelijkertijd niet dat kinderen gestraft worden voor de zonde van de ouders, maar wel onder de gevolgen van die zonden te lijden kunnen hebben. Dat is wat anders. Bij Noach zie je dat. Noach werd schande aangedaan door zijn zoon Cham. En zo vervloekt God Cham in diens zoon Kanaan. Noach werd getroffen door zijn zoon en zo wordt Cham geraakt in zijn zoon Kanaan. Dat staat voor het geheel van alle Kanaanieten die daarmee onder de vloek van God komen. Een verrijkende vloek, want de verre nakomelingen van Kanaan, daar gelden die vloek nog steeds voor. Nou, ik heb het al verteld over Jozef. Bij David zie je dat zelf. David spreekt een heel ernstige vloek uit over het huis van Joab. En ik mag aannemen dat hij dat deed als dienstknecht van God. Ik krijg niet de indruk dat dat een vleeselijke verwensing was. Want hij had juist een groot zwak voor Joab. Joab was een neef van hem, de legeraanvoerder. Maar Joab heeft zeer kwalijk gehandeld. En in 2 Samuel 3, vers 28, 29, zie je dat David een vloek uitspreekt over Joab en over zijn nageslacht. Hij zegt, er zal nooit iemand ontbreken in Joabs huis die niet aan een of andere ziekte, hij noemt er verschillende op, zal lijden. Paulus doet hetzelfde. Dat kunnen wij niet zomaar nadoen, maar Paulus met zijn apostolische autoriteit spreekt een vloek uit over bepaalde dwaalleers, leraren. Hymenaeus en Philetus noemt hij in 1 Timotheus 1. In 1 Korinthe 5 vers 5 zie je hetzelfde. Hij heeft de macht om die mensen aan Satan over te geven. En ik denk dat dat ongeveer hetzelfde betekent als echt een vloek over iemand uitspreken. Je bezorgt iemand daarmee het kwaad. En hier is dat een oordeel van God. Een vloek kan dus soms een oordeel van God zijn. Zoek intussen eens Deuteronomium 28 op, als u tenminste wil meelezen. Want u weet het. In Israël heb je twee bergen die daar nog altijd van spreken, de Ebal en de Gerizim. Ze liggen tegenover elkaar. De Ebal is de berg waar de vervloekingen zijn uitgesproken. De Gerizim, de heilige berg van de Samaritanen, is de berg waar de zegeningen zijn uitgesproken. De Ebal en de Gerizim. En op de berg van de zegen zegt God, als jullie leven bij mijn woord, dan zullen dit jullie zegeningen zijn. Hij proclameert zegen en hij beschrijft die zegen. De zegeningen van de vruchtbaarheid, zowel van het land als van het vee als van de moederschoot. De zegening in al opzichten, is vooral materiële zegen daar. Maar hij spreekt ook uit wat er zal gebeuren als ze tegen God ingaan, als ze van hem afvallen. Niet zomaar eens ongehoorzaam zijn, maar als ze echt van hem afvallen en als ze de vijanden des Heren gaan dienen. 5 gevolgen worden in Deuteronomium 28 genoemd. In de eerste plaats ziekten. De vruchtbaarheid gaat weg, zegt vers 18. In vers 21 en 22 wordt gesproken over de pest, tering, koorts, brand, ontstekingen, droogte, brandkoren en honingdauw. Dat zijn na de infecties, dat laatste. In vers 27 en verder. Zweren, builen, uitslag, schurft. Hier zien wij dus. Dat al, ook moet je voorzichtiger zijn om dat zomaar op de nieuwtestamentische situatie over te brengen. Dat zulke ziektes een gevolg kunnen zijn van zonde. Ook in het Nieuwe Testament zie je dat. In Jacobus 5. Dan moet de vraag aan de orde komen, als de zieke de hulp inroept van de oudsten, dan moet de vraag aan de orde komen of de persoon gezondigd heeft. Dan staat als hij gezondigd heeft, dus dat geeft al aan, het hoeft lang niet altijd het geval te zijn, dus je moet er niet van schrikken alsof ziekte altijd heen wijst naar bepaalde zonden. Maar er moet wel in de orde komen, want die mogelijkheid is heel reëel. Als de persoon gezondigd heeft, dan moet hij dat beleiden en hij zal gezond worden. Hier zie je dat dat verband er is. Al in Exodus 15, toen Israël door de Rode Zee was heen getrokken, zei de Heere God bij Mara tegen hen, ik ben de Heere uw heelmeester. Als jullie dicht bij mij blijven, zal geen van de ziekten van Egypte op jullie komen. Daar staat tegenover, en dat wordt hier letterlijk uitgesproken, als jullie van mij afwijken, als jullie afvallen van mij worden, zal de ziekte van Egypte ook over jullie heen komen. Het tweede wat we hier vinden zijn gebroken gezinsrelaties. Vers 41. Gij zult zonen en dochters verwekken, maar ze zullen u niet toebehoren, want zij zullen in gevangenschap gaan. En derde, als we denken aan de vele psychische ziektes, een angstig neergeslagen gemoed. In vers 65 van dit lange hoofdstuk wordt dat beschreven. Gij zult onder die volken geen rust vinden, nog een rustplaats voor uw voedsel. De Heere zal u daar een bevend hart geven, ogen vol heimwee, een kwijnende ziel. Nogmaals, als je met zulke dingen te maken hebt, is dat niet altijd het gevolg van een vloek. Maar de vraag of het zo is, moet wel aan de orde komen. Ten vierde, voortdurende financiële tegenslag. Vers 17. Vervloekt zullen zijn uw mand en uw baktrog. Dat zijn de inkomsten voor de Israëlitische boer. Vers 29. U zult op uw wegen niet voorspoedig zijn, maar bij voortduring slechts verdrukt en beroofd worden, zonder dat iemand u redt. En zo zijn er meer voorbeelden in dit hoofdstuk. Vers 47, 48. Honger en dorst zijn het gevolg. En ten vijfde, zelfmoorden, onnatuurlijke en ontijdige sterfgevallen. In vers 66. Zonder ophouden zal uw leven in gevaar verkeren. Des nachts en des daags zult gij opschrikken en van uw leven niet zeker zijn. Des morgens zult gij zeggen, was het maar avond. En des avonds was het maar morgen. Vanwege de vrees die uw hart vervult. En vanwege het schouwspel dat uw ogen zien. Het herinnert aan Lucas 21, waar je ziet in de eindtijd dat de mensen het zullen besterven van angst. Dit zijn enkele van de gevolgen wanneer een mens komt onder de vloek van God. Dat ligt heel dicht aan bij wat we elders lezen als het oordeel van verharding. Dat betekent dat een mens zo hardnekkig is in zijn afvalligheid van God, dat die mens zich niet meer kan bekeren. Als er een oordeel van verharding op die mens ligt, dan is het afgelopen met hem. Dan is er geen kans meer op bekering. Je vindt dat bij de heidenen in Romeinen 1 wordt die verharding vermeld. God heeft hun harde hart verhard. In Romeinen 11 vind je het bij de Joden. Er is een gedeeltelijke verharding over Israël gekomen. En in 2 Thessalonicenzen 2 vind je het van de christenheid. Waar velen die de naam christen dragen, verhard zijn en zich niet meer kunnen bekeren. Er zijn mildere vormen van vervloeking, maar in feite is elke kwaadsprekerij een vorm van vervloeking. Eigenlijk betekent het tegenspreken. Je spreekt tegen iemand. Je maakt zo iemand door je spreken kapot. We spreken ook in de wereld wel eens van, in de samenleving, van karaktermoord. Door kwade praatjes over iemand te spuien, kun je iemands karakter kapot maken, door lasterpraat. U weet dat het woord duivel, en anders weet u het nu, afgeleid is van het Griekse woord diabolos. Sommige mensen schermen ermee dat dat letterlijk door elkaar werpen betekent, maar dat is niet hier de zin van het woord. Het gaat dus niet zozeer om dat hij de grote verwarder is, dat is het punt hier niet. Hier betekent diabello, dat woord dat diabello betekent hier vals beschuldigen. Het is het werk wat de aanklager doet. Die constant bij God vals gerucht overbrengt. Hij is de aanklager van de broeders, zegt Openbaring 12. Daarom is het zo belangrijk als je de mist in gegaan bent om zo gauw mogelijk naar de Heere te gaan en het orde te maken. Want de duivel is al op weg naar de Heere God om jou aan te klagen. En hij moet op zijn schreden terugkeren als jij eerder bent dan hij. Ik zeg het maar even heel plastisch. Dus als je 's morgens om 6 uur zondag moet je niet denken bij jezelf, oh jongens, niet vergeten dat ik vanavond om 11 uur naar bed ga, dat beleid voor de Heere God. Dat moet je onmiddellijk in orde brengen. Hij is de grote aanklager, dat is zijn kenmerk. Iemand die dus kwaad spreekt over een ander, En dat kun je vandaag ook ruimschoots doen via het internet. Dat is één grote vergaarbak van dit soort dingen. Is duivels bezig, want dat is exact wat duivels betekent. Aanklaag, vals beschuldigen. En vals beschuldigen, dat doe je in feite al als je dingen over iemand doorvertelt die je niet zeker weet. Met de bedoeling om iemand daarmee te kwetsen, iemand daarmee omlaag te halen. Wat zou het mooi zijn als we de hele avond alleen maar over zegen konden spreken, maar helaas, lieve mensen, het leven zit wat ingewikkelder in elkaar. Ik moet u vertellen over het verband, ik heb het al even aangesneden, tussen ziekte en vloek. Sommige mensen spreken bij bepaalde ziektes die van generatie op generatie worden overgeërfd van een familievloek. Dat kan terecht zijn, dat hoeft te lang niet altijd, want je hebt nou eenmaal gewoon erfelijke ziektes. En als een erfelijke ziekte overgeheveld wordt, een zwak hart, dat kan overgeërfd worden. En dan moet je niet te gauw spreken van een familievloek. Bijvoorbeeld, je hebt epilepsie die je ook werkelijk met een scan van de hersenen kunt zien waar die plek zit die beschadigd is, die niet goed functioneert. En dat is wat anders dan een epilepsie waar het bijvoorbeeld om demonische belasting gaat. Hoewel ik wel eens de indruk heb dat het soms allebei is. Het is moeilijk te onderscheiden. Soms lijkt het wel alsof het inderdaad gaat om een familievloek, terwijl de biologie, de medici zouden zeggen, het gaat hier om een overerfde zwakheid of een kwaal die in de genen zit. Soms lijkt het wel alsof het allebei is. Maar je moet dus wel daarin onderscheiden voor zover we dat kunnen. Ik denk dat het een van de belangrijke dingen is waarom we de onderscheiding van de geesten hebben. Althans nodig hebben, die genadegaven om te kunnen onderscheiden wat er werkelijk in de geestelijke wereld aan de hand is. Je hebt twee soorten christenen en ik hoop dat u een derde bent. Je hebt christenen die zeggen, die willen alleen nog maar weten van medische verklaringen. Wel, nee, dat is een overerfde ziekte, zit in de genen, zit in je DNA. En mensen die bij alle ziektes die in een familie voorkomen onmiddellijk van een familievloek spreken. Alsof er niks anders bestaat. U hoort hopelijk bij de derde groep. Die zegt, het kan het een en het ander zijn. En soms is er zelfs misschien een zekere overlapping. Maar niet alle erfelijke ziektes zijn een familievloek. Trouwens, sommige christenen hebben überhaupt problemen met de gedachte dat een vloek kan doorwerken in de geslachten. We kennen die uitdrukkingen bijvoorbeeld in Exodus 20 in de 10 geboden. Sommigen van u horen dat misschien wel elke zondag. Waar de toren van God doorwerkt tot in het derde en vierde geslacht. En dat is iets wat ook elders voorkomt, in Numeri, Deuteronomium, wat doorwerkt, dat doorwerkt in de geslachten, wat dan vaak toegepast wordt op vervloekingen, waarvan de gevolgen merkbaar zijn in de volgende geslacht. Is dat nou terecht? Nou, als het alleen op deze verse gebaseerd was, zou ik het ook tamelijk zwak vinden. Maar we hebben daar meer gronden voor. Het is bijvoorbeeld heel boeiend dat de discipelen vragen, Johannes 9, heeft deze gezondigd, was het blind geboren, weet u wel, heeft deze gezondigd of zijn ouders, dat hij blind geboren is? Dat is een boeiende gedachte. De veronderstelling is dus blijkbaar dat hij zelf gezondigd zou kunnen hebben voordat hij geboren was. En de Joden dachten werkelijk dat je al in de moederschoot kon zondigen. Of in ieder geval de ouders. En de Heer Jezus spreekt dus niet die gedachte tegen. Hij zegt dat is een dwaze gedachte. Dat zegt hij niet. Hij zegt niet, dat kan helemaal niet dat als je ouders zondigen dat de gevolgen dat van doorwerken in de kinderen. Hij zegt alleen maar dat dat in dat geval niet aan de orde was. Maar hij spreekt de mogelijkheid als zodanig niet tegen. En herinnert u zich wat ik vertelde over Noach? Noach werd beschadigd door zijn zoon Gam en Gam werd vervloekt in zijn zoon Kanaan. En in Kanaan werden al diens nakomelingen vervloekt. Vloeken kunnen doorwerken in de geslachten. Zegeningen kunnen ook doorwerken in de geslachten. De zegen die Isaac uitsprak over Jacob werkt nog steeds. We hebben de volle gevolgen daarvan nog niet eens gezien. Werkt door tot aan het einde der tijden. Des te meer, dat was de zegen van Isaac, maar ook de zegen van Jacob natuurlijk, die veel uitvoeriger is, die werkt door. Dus zegen en vloek kunnen doorwerken in de geslachten. Hou op met dat individualisme alsof het alleen om u gaat. U bent een deel van een familie, van een geslacht, van een generatie. Generaties op generaties. Zie je hoe zegeningen kunnen doorwerken. Ons volk is rijk gezegend en de naglans van die zegeningen merken we nog. Als we denken aan wat de reformatie hier heeft gedaan en allerlei geloofsbewegingen ook van na die tijd. Wij leven ondanks alle afvalligheid nog heel sterk bij de gratie, bij de naglans van dat goede dat ons volk in vroegere tijden heeft gekend. Maar het is even waar dat ons volk een vloek op zich geladen heeft. Met name door wat we gedaan hebben in Suriname, in Indonesië, Nederlands-Indië van die tijd. Alsof dat allemaal van ons was en alsof wij dat konden uitbuiten en voor zichzelf gebruiken. Er zijn hele buurten in Nederland waar steenrijke huizen staan die allemaal betaald zijn met het geld dat in Indië verdiend is over de ruggen van die arme mensen daarheen. Ik weet wel dat het verhaal ingewikkelder is en dat we daar ook een zekere mate van zegen gebracht hebben. Maar dat is denk ik maar beperkt. Bij Jozua zien we het in meerdere opzichten. We hebben het al gezien bij Aangan, hoe dat doorwerkt tot in de geslachten. We hebben het gezien bij Job, bij wat David uitspreekt over Joab. In de Bijbel is het heel gewoon. Zegen werkt door in de geslachten, maar vloek werkt ook door in de geslachten. Hoe kunnen wij zegen ontvangen en hoe kunnen wij van vloeken bevrijd worden? Want in feite is dit natuurlijk een uitermate praktische avond, dat is tenminste de bedoeling. We gaan straks bediening doen voor twee groepen mensen. De ene groep, dat is de groep die zegt, ik heb zegen nodig. Nou, dat zijn jullie allemaal, ik ook. Maar het kan zijn natuurlijk dat we zeggen, we hebben een heel specifiek zegen nodig in deze of die concrete situatie. En dan kom je naar voren. En dat raad ik je tenminste aan. En wat het gebedsteam zal doen, is niet jouw goede dingen toewensen. Want daar heb je niks aan. Daar word je niet wijzer van. Dat is lief en dat is aardig. Nee, wat je van ze mag verwachten, is dat zij het goede over jou proclameren. Dat er kracht in hun woorden is. En dat zij namens God het goede mogen uitspreken over u. Dat is hetzelfde als kracht van boven aan u mogen doorgeven. Daarom leggen we ook de handen op. Dat is een belangrijk symbool, als het ware, om die kracht door te geven. Als je een experiment wil doen, dan maak je een leuke kring met elkaar. Leuk voor gezellig, voor thuis. En dan houdt allemaal elkaar stevig vast. En de persoon die dichtst bij het stopcontact zit, laat je dan de breipennen in het stopcontact steken. Dan zie je wat handoplegging doet. De kracht die bij de ene naar binnen komt, gaat binnen de kortst mogelijke tijd het hele kringetje rond. Het is een heel plastisch beeld. Maar daarom geloven wij in handoplegging. Weet u trouwens dat als de voorganger de zegen uitspreekt, dan staat hij hopelijk niet met zijn hand in de lucht. Maar het is eigenlijk een collectieve handoplegging. Hij legt zijn handen op, daarom zit er ook zoveel aan vast. Dat is geen kleinigheid, dat is maar niet een gewoonte, een mooie gewoonte aan het eind. Ja, als het een zegenwens is geworden, als het is gereduceerd tot een vrome wens, ja, dan stelt het niet veel meer voor. Dan zou ik zeggen, schaf het af en wens elkaar het goed als je naar huis gaat. Maar als het werkelijk nog zijn kracht heeft, dan is het een collectieve handoplegging. Hij legt zijn handen op alle aanwezigen. Dus niet zo, maar zo. Degene die naar deze cd luisteren, hebben hier helemaal niks aan, maar dat kan ik ook niet helpen. Je legt de handen op de mensen zinnebeeldig. En je proclameert het goede van God over ze. Dat betekent, je verleent ze Gods kracht. Dat is een grootse daad. Maar dat voorrecht hebben voorgangers, oudsten of hoe ze mogen heten. En dat voorrecht hebben ook vaders en moeders, grootvaders en grootmoeders, kinderen, kleinkinderen te zegenen. Niet alleen maar met hen te bidden, maar hen te zegenen. Dat is het eerste. Als jij in een heel concrete situatie naar voren komt, om een zegen van God ontvangen, kom alsjeblieft. En we zijn vanavond zeer royaal. Als u zegt, ik heb niks specifieks nodig, maar ik zou het toch fijn vinden om nog meer zegen te ontvangen. Wat vind je? Mag dat ook? Ja, de broeders vinden het goed, dus heerlijk. Heerlijk, als je gewoon zegt, nou, ik wil gewoon nog meer gezegend worden. Ik ben open voor nog meer zegeningen van de Heere God. In het besef, niet dat ik zo hebberig ben, maar in het besef dat er altijd allerlei elementen in je leven zijn, ook al kun je ze niet op dit moment meteen benoemen, waar je meer van Gods kracht en Gods zegen nodig hebt. Het tweede wat we gaan doen in de bediening, dat is van vervloekingen afkomen. Vervloekingen kunnen worden verbroken. Daarin zit het element van de autoriteit van degene die dat doet. We verbreken deze vloek in de naam van de Heer Jezus. Maar het is een beetje ingewikkelder dan dat. Want bij het verbreken van vervloekingen, als er tenminste zonden in het geding zijn, dat is eigenlijk in het algemeen zo, dan moeten die zonden ook beleden worden. Dat is heel belangrijk. Er is geen zegen als er niet ruimte voor is, doordat zonden zijn weggedaan. Maar er kan geen bevrijding van de vloek zijn als zonden niet worden beleden. En dat zijn niet alleen je eigen zonden, maar ook als dat zo aan de orde komt, de zonden van het voorgeslacht. We hebben daar zoveel voorbeelden van. Misschien het mooiste, ik heb hier een hele serie opgeschreven, maar een van de mooiste vind ik in Daniël 9. Daniël weet, de 70-jarige ballingschap is bijna voorbij. Israël zal binnenkort weer mogen terugkeren naar hun eigen land. Maar dat gaat niet zomaar. Het is niet een kwestie van de 70 jaar zijn voorbij, Heer God, u hebt het beloofd, en dan moeten ze weer terug. Nee, dat kan alleen maar als een zondebelijdenis plaatsvindt. En dat doet Daniël. Hij beleidt plaatsvervangend, want hij had er zelf eigenlijk part nog deel aan. Plaatsvervangend beleidt hij de zonde van het volk. En hij gebruikt zelfs heel specifiek dat woord vloek. Gaat maar nalezen in Daniël 9. Dat woord vloek. De vloek van God was over het volk neergedaald. En de verwoesting van Jeruzalem en van de tempel en de Babylonische ballingschap waren daarvan de gevolgen geweest. Dat kan alleen maar ongedaan gemaakt worden als de vloek wordt verbroken. En dat kan alleen maar door oprechte zonde- en schuldbelijdenis. Er kan een vloek over u uitgesproken zijn door iemand die u haat, iemand die een hekel aan u heeft, of wat dan ook. Of op andere wijze u in ieder geval onwelgezind is. Dan gaat het niet om uw persoonlijke zonde, hoewel je altijd moet afvragen, wat heb ik persoonlijk gedaan dat die ander zulke dingen over mij heeft uitgesproken. Maar als u weet, het komt ook mede door mijn eigen zonde, beleid dan die werken van het vlees. Als u bij occulte genezers bent geweest, beleid dan die occulte contacten. Zelfs al was je een klein kind en hebben je ouders ermee naartoe genomen. Je kunt niet van verslavingen bevrijd worden als je niet de zonde van de verslaving beleidt. Er zijn een heleboel menselijke argumenten waarom mensen verslaafd raken. Maar dat zijn niet allemaal even zoveel verontschuldigingen. Je bent er ooit zelf aan begonnen. Dus er moet ook een stuk belijdenis zijn voordat verslavingen kunnen worden verbroken. Misschien moet je zelfs wel godsdienstige zonde belijden. Als je weet wat de evangeliën schrijven over de fariseeën en hun godsdienstigheid, die in feite alleen maar eigendunk was, arrogantie, zelfvoldaanheid, uiterlijke schijn, huichelarij, noem het maar op. Op het godsdienstige vlak, dat zijn godsdienstige zonden. En vooral, en dat is een van de moeilijkste dingen waar mensen van bevrijd moeten worden, zijn de zelfvervloekingen. Dat zijn de negatieve gedachten. Ik ben een beetje, althans mijn vrouw zegt dat, en er is niemand op aarde die mij zo goed kent, ik ben een beetje pessimistisch ingesteld. Ik zal het maar eerlijk belijden vanavond. En ik heb dus nogal gauw de neiging om het negatief over mezelf uit te spreken, en ik zal u een treffend voorbeeld geven. Jarenlang kampte ik met grote verkoudheden in de winter. Vaak was het zo erg dat ik moest afzeggen en een ander vroeg om een toespraak over te nemen. Toen heb ik me daarvoor laten bidden in een goed bekendstaande bediening waar veel wonderen gebeuren. En het gevolg was van dat gebed dat ik de ergste verkoudheid van mijn leven kreeg. Ik was al bang dat sommigen zouden gaan lachen. Dat duurde 3 volle weken. En ik denk, wat is dit? Nou hoor je dat wel eens vaker. En dat hoeft niet iets over de bediening te zeggen. Integendeel, het zegt iets over mij. En toen kwam er een dokter bij me. Ik had geen dokter nodig, maar ze was nou eenmaal dokter. Dat kan ik ook niet helpen. Ze was daar omdat ze patiënt was. Ze was kankerpatiënt. Maar goed, ze was toevallig ook dokter. Maar ze gaf me geen medisch advies. Ze zei tegen mij, Willem, wat jij doet is altijd het negatieve over jezelf uitspreken. Je voelt een tochtje en je zegt, ik zie wel, ik word weer verkouden. En dat was ook zo, want ik werd ook altijd meteen verkouden. Het wordt een, zoals de Fransen zeggen, een self-fulfilling prophecy. Een profetie die zichzelf vervult. En dat gebeurt doordat je merkt, als je dat uitspreekt, word je weer verkouden. En de volgende keer zeg ik, zie wel, toen zat ik ook in de tocht en dus werd weer verkouden. Dus elke keer sprak ik dat zelf over mij uit. In september begon het al en het ging door tot mei en soms was ik in de zomer ook nog verkouden. En dan weken achter elkaar, dat je bijna geen stem hebt en dat je dus met stapels papier, nou ja, ik ken dat wel. Het is allemaal voorbij. Ik word af en toe nog wel eens een heel klein beetje, maar dat stelt eigenlijk niks voor. In ieder geval heb ik nog nooit meer sindsdien een lezing hoeven af te zeggen. Het lijkt er niet op. Het is als het ware tot normale proporties teruggebracht, dat is het bijna nooit. En zij wees mij op een tekst, en dat mag ik nu aan u doorgeven. Uit Markus 11. Een heel belangrijke tekst. En die zou ik aan al die negatievelingen onder jullie willen doorgeven. Al die mensen die zeggen, ja, mijn vader en moeder die zijn ook jong gestorven, dus nou ja, ik zal ook wel niet lang leven. Dat is een hele dramatische. Ja, mijn vader en mijn grootvader, mijn overgrootvader, ja, die zijn allemaal aan een falend hart overleden. Nou, ze zijn geen van alle ouder geworden dan 70, dus joh. Nou, waarschijnlijk zul je ook inderdaad jong sterven, maar dat is niet alleen maar omdat jij die verkeerde genen hebt. Maar dat is ook omdat je dit soort profetieën over jezelf uitspreekt, vriend. Markus 11. Dan moet je eens kijken wat er staat. In vers 23. Het lijkt op passages in de andere evangelie. Alleen hier staat er iets wat je elders niet vindt. Markus 11 vers 23. Vers 22 aan het eind zegt, heb geloof in God. Dat is niet het zaligmakend geloof. Dat is het vertrouwen in de Heere God. Voorwaar ik zeg u. Wie tot deze berg zou zeggen, hef u op en werp u in de zee. En nou komt het. En in zijn hart niet zou twijfelen, maar geloven dat hetgeen hij zegt geschiet, het zal hem geschieden. Dus niet simpelweg zegt dat die berg wordt opgenomen in de zee geworpen en het zal gebeuren. Zo staat het elders. Maar hier staat bij, je moet zelf geloven in wat je zegt. En die lieve zuster die ik nooit meer ontmoet heb, zodat ik ook niet weet of ze aan die kanker overleden is of dat ze genezen is. Ik weet haar naam ook niet meer, ze was een Oostenrijkse. Maar ik zal haar altijd dankbaar zijn. Ze zei tegen mij, Willem, dat geldt ook omgekeerd. Als je dingen, negatieve dingen over jezelf uitspreekt en je twijfelt niet in wat je zegt, maar je gelooft er zelf in, dan gebeurt het ook. Oh, ik zal wel verkouden worden. Inderdaad. Misschien klinkt het simpel, misschien hebt u een veel dramatischere ziekte, maar ik zal u wel vertellen, als u de hele winter verkouden bent, je kunt bijna niet meer praten en je bent ineens door aan het snotteren, is ook niet leuk. En halleluja, ik ben ervoor verlost. En op een rare manier. Want toen er voor me gebeden werd, kreeg ik de ergste verkoudheid. Ik snap het eigenlijk nog steeds niet helemaal goed hoor. Maar totdat deze zuster tegen mij zei, Willem, jij moet van binnen een knop omzetten. En daar is vanavond ons gebedsteam voor, om u te helpen die knop om te zetten. Ik heb het nog wel eens een keer, dat ik eerder de zwartgallige kant zie. Je hebt van die optimisten, hè. Die zijn meteen, die zien altijd meteen het positieve. En die zeggen, het komt allemaal weer goed. En die zeggen, ik moet het nog zien, En als je dat inderdaad vast gelooft, dat het mis gaat lopen, dan heb je ook kans dat het goed misloopt. En dan zeg je, zie wel dat ik gelijk had. En dan zeg ik, nee. Het is niet zo dat je achteraf gelijk had. Misschien heb jij door je negatieve uitlatingen zelf dit mede bewerkt. En dat is wat je moet begrijpen. Woorden hebben kracht. In de tong is enorme kracht. En je hebt trouwens ook een inwendige tong. Hè? Als je dingen denkt, maakt niet uit. Dan gebruik je je tong niet, maar je kunt exact diezelfde woorden ook in je hart denken. En ze hebben hetzelfde effect. Je spreekt negatieve dingen uit over jezelf. Ik ben zo lelijk, ik zal wel nooit trouwen. Als je dat vaak genoeg tegen jezelf zegt, heb je een goede kans dat je niet zult trouwen. Maar dat ligt dan niet aan je uiterlijk. Want er is geen potje zo gek of er past wel een dekseltje op. Het ligt om jouw negatieve houding. Want dat vaste geloof gaat jouw houding tegenover het andere geslacht beïnvloeden. Begrijpt u wat ik bedoel? Ik heb dit echt persoonlijk uit ervaring en het is zo belangrijk voor mezelf geworden. Als ik nu ergens een kriebeltje voel, het was altijd zoals mijn vrouw verkouden werd, dat gebeurde nooit zo vaak. Maar als ze werd, dan zei ik, oh dan word ik het ook. Want je hebt de gewoonte om toch vrij dicht bij je vrouw te verkeren. Dus ik weet het ook. Nou, pas was mijn vrouw weer snipverkouden. En ik zei, Heere God, ik ben zo blij dat ik niet verkouden word. Dat is ook niet gebeurd. En als ik een kriebeltje voel, dan zeg ik, Heere God, ik ben zo dankbaar. Halleluja, ik word niet verkouden. Ja, er is iets binnen in mij gebeurd. Dat zeg ik niet om iets van mezelf te zeggen, om mezelf te prijzen. Integendeel, ik ben een stom rund dat ik al die jaren zo negatieve dingen over mezelf heb uitgesproken. Ja? Nee, dit is een vaststelling van een feit. Dit is niet, ik spreek, nee. Een vloek zegt, dat is, als dat, dan zal dat. Maar ik was een stomme rund, dat is gewoon zo. Nee, dat laat ik me niet afpakken. Maar u hebt gelijk, er zijn zoveel mensen die negatieve dingen, maar ook vooral, en dan moet ik even heel ernstig worden, wat ouders over hun kinderen kunnen uitspreken. We hebben soms niet door hoe erge dingen zijn. Jij bent nutteloos, wat ben jij een waardeloos kind. Je zegt het in je woede, maar het blijft haken. Je bent nutteloos, je bent waardeloos. Van jou zal nooit iets terechtkomen. En als er van het kind niks terechtkomt, zeg jij, zie je wel, ik heb het altijd wel gezegd. En je hebt niet in de gaten dat dat mede gebeurd is doordat je dat zo vaak zegt. Want dat kind geloofde er zelf niet meer in. Een hele lelijk is ook, wie zou er nou met jou willen trouwen? Ja, er zijn zulke stomme ouders die dat soort dingen zeggen. Jij krijgt nooit een baan. Jij bent door en door slecht. Maar ook heel andersoortig, maar die komt toch een beetje op hetzelfde neer. Grote jongens huilen niet. Wat een nonsens. Is het niet heerlijk dat wij in een tijd leven dat grote jongens mogen huilen? Niemand die halleluja zegt. Maar dat zijn soort, vertrouw nooit vrouwen. Dat moet je tegen je zonen zeggen. Ja. Vertrouw nooit vrouwen. Ja, moeder dan. Ja, maar je moeder is je moeder. Maar ik bedoel, dus vreemde vrouwen. Zoals de jongen die tegen papa zei. Papa zei, wanneer ga je nou trouwen? Ja, zet voor u was makkelijk. U bent met mama getrouwd. Maar ik moet met een vreemde vrouw trouwen. Dat is logica. Maar dat is even terzijde hoor. Dat zijn negatieve dingen. Dat zijn enormiteiten die een kind aanpraat en waar het kind in gaat geloven. Ik las pas ergens, elk kind wordt beschadigd door de opvoeding. Alleen bij de meesten zijn die beschadigingen zo gering dat we dat redelijk doorstaan en we komen toch nog aardig terecht. Maar soms zijn die beschadigingen zo erg dat alleen in het gebedsteam, in de ministry, in het pastoraat echt vloeken verbroken kunnen worden. Elk van ons, ik durf te zeggen, laten we zeggen de meeste van ons, geloven dingen over zichzelf die niet waar zijn. Vaak, soms zijn dat te positieve dingen. Het is minder positief dan u denkt, maar daar ga ik niet over uitweiden. Vaak zijn het negatieve dingen. Je bent niet zo lelijk als je denkt dat je bent. Je bent niet zo dom als je denkt dat je bent. En zo kun je een heleboel dingen opsommen. Maar dingen die je in je hoofd hebt gezet en waar de duivel gebruik van maakt, om je klein te houden, om je kapot te maken, om je elk gevoel van eigen waarde te beroven. Een laag zelfbeeld, weet je wel, dat is allemaal jargon, maar het gaat wel over ontzettend belangrijke dingen. Dat zijn dingen die je of jezelf wijsgemaakt hebt, of die je ouders, of je omgeving, je leraar, je zal maar een leraar of onderwijzer hebben die het op jou gemunt heeft. En die dit soort dingen over jezelf uitspreekt. Je bent te stom voor de duivel te dansen. En dat soort dingen. Ik ben bloedserieus als ik zeg, als er zulke dingen over jou zijn uitgesproken. Die jou gekweld hebben tot op dit moment. Misschien zijn er dingen waar je niet eens direct aan denkt. Als je vannacht thuis bent en je ligt in je bed en dan schiet het je ineens te binnen. Soms zijn die dingen namelijk zo diep weggestopt, dat het niet eens 1, 2, 3 naar boven komt. Maar sommigen van jullie zullen het onmiddellijk weten wat voor dingen het zijn. Eén reden dat je zo bent als je bent, is niet omdat jij niet deugt, of omdat je te lelijk bent, of omdat je te dom bent, of ik weet niet wat. Maar dat is omdat anderen jou wijsgemaakt hebben dat er iets aan jou ontbreekt en dat je dat zelf bent gaan geloven. En daardoor leef je boven je stand. Ik weet niet wat erger is als mensen een te hoge dunk van zichzelf hebben, want dan denken ze ook niet realistisch over zichzelf. En lopen ze ook vast. want ze eisen voortdurend dingen van zichzelf die ze helemaal niet kunnen opbrengen. Of dat je te laag van jezelf denkt. Dat is allebei natuurlijk vervelend. Het is heel moeilijk eigenlijk, nou, dat is een stukje psychologie, om een goed zelfbeeld van jezelf, een realistisch beeld van jezelf te hebben. Daarom luister ik altijd maar heel goed naar mijn vrouw. Ook al is het soms bijzonder irritant. Maar als het heel irritant is, dan is het altijd omdat ze gelijk heeft. Dan voel ik dat dan. Heb je ook zo'n vrouw? Heb je ook zo'n man? Maar dat is ook goed. IJzer scherpt ijzer. Als je alleen staat in het leven, dan kan moeilijk genoeg zijn. Want dit is een van de dingen die je mist. Dat scherpen van elkaar. Dat ijzer scherpt ijzer. Als je onder zulke vervloekingen staat, kom naar voren. Want we willen die vervloekingen verbreken in de naam van de Heer Jezus. Maar dat is niet een kwestie van magie. Van we zeggen, verbreek deze vloek. Blablabla. Want als jij zelf in die vloek blijft geloven, kan het niet veranderen. En het gaat om dingen die zo vanzelfsprekend voor je zijn soms, dat het ontzettend moeilijk is. Dan is het gebed, Heere, help deze persoon om de leugen over zichzelf in te zien. Want als je gelooft dat je te lelijk of te stom bent, dan kan wel zeggen, verbreken die vloek, maar dan verandert er nog niks. Want je gaat naar huis en je gelooft nog steeds dat je even lelijk en even stom bent. Je moet bereid zijn deze leugen zelf te ontmaskeren. De meeste mensen zijn veel meer lelijk doordat ze van binnen lelijk zijn en dat naar buiten toe uitstraalt. Hoe mooi en regelmatig hun gezicht ook mogen zijn. Heel veel mensen hebben zoveel mooiheid van binnen die ook naar buiten uitstraalt waar ze zichzelf niet van bewust zijn. Ze leven in de leugen. En als jij niet bereid bent de leugens over jezelf te ontmaskeren en die leugens te verbreken, En ermee te breken. En een realistischer beeld over jezelf te krijgen. Dan gaat de bediening ook niet helpen. Er is dus ook iets dat van jou verwacht wordt. Wees bereid om de negatieve dingen die over jou zijn uitgesproken. En die je al jaren geloofd hebt. Om die los te laten. Als ik het zeg, voel ik hoe moeilijk het is. Want wat zo diep ingesleten is, er is een wonder van God voor nodig om dat te doorbreken. En daar gaan we voor. We gaan voor wonderen. Anders kun je net zo goed naar een psychotherapeut, en dat is trouwens ook vaak bijzonder nuttig, daar doe ik helemaal niks aan af. Zelfs al is het een wereldlijke, om niet te zeggen wereldse psychotherapeut, dit zijn domme psychische mechanismen die doorbroken kunnen worden. Maar er is meer. God kan wonderen doen. God kan wonderen. Durf te zeggen, dit zijn de dingen die ik over mezelf geloof. En die me zo verschrikkelijk dwars zitten. En we gaan je niet zitten vleien. Maar er zijn wel... Ik wens trouwens het team heel veel... Dit is een van de moeilijkste opdrachten hoor. Denk daar niet gering over. Ik stel voor dat we direct samen voor het team gaan bidden. Want die beginnen zo langzamerhand ook een steeds lager zelfbeeld te krijgen. Maar dat kunnen, ze kunnen het, want ze gaan de genade van de Heer ontvangen. We gaan dat samen voor bidden. Die schudden het ook niet uit hun mouw. En daarna gaan zij bidden voor u.